Gemeente, de schriftlezing vindt u in deze dienst in Romeinen 8 en daarvan de versen 1 tot en met 17. Romeinen 8, de versen 1 tot en met 17. En daar lezen we Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn. Die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want de wet des geestes, des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Want hetgeen der wet onmogelijk was, terwijl zij door het vlees krachteloos was, heeft God zijn Zoon zendende in gelijkheid des zondigen vleeses, en dat voor de zonde veroordeeld in het vlees, opdat het recht der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want die naar het vlees zijn, bedenken wat des vleeses is, maar die naar de geest zijn, bedenken wat des geestes is. Want het bedenken des vleeses is de dood, maar het bedenken des geestes is het leven en vrede. Daarom dat het bedenken des vleeses vijandschap is tegen God, want het onderwerpt zich der wet Gods niet, want het kan ook niet. En die in het vlees zijn, kunnen goden niet behagen. Doch gij lieden zijt niet in het vlees, maar in de geest. Zo anders de geest in u woont. Maar zo iemand de geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. En indien Christus in uw lieden is, zo is wel het lichaam dood om der zonde wil. Maar de geest is leven om der gerechtigheid wil. En indien de geest desgene die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zo zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijk lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Zo dan, broeders, wij zijn schuldenaars, niet aan het vlees om naar het vlees te leven. Want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven. Maar indien gij door de geest de werkingen des lichaams doodt, zo zult gij leven. Want zovelen als er door de geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. Want gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid wederom tot vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest der aanneming tot kinderen, door welke wij roepen, Abba, Vader. Dezelfde geest getuigt met onze geest dat wij kinderen Gods zijn. En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen Gods en mede-erfgenamen van Christus, zo wij anders met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Tot zover onze schriftlezing. Meent, in deze leerdienst staan we met de hulp des Heren stil bij artikel 10 en 11 van de Dordtse leerregels, hoofdstuk 5, het laatste hoofdstuk. Dordtse leerregels, hoofdstuk 5, artikel 10 en 11. En dit hoofdstuk dat gaat over de volharding der heiligen. En ik denk dat het goed is om nog even aan te haken bij artikel 9. En dan lezen we daarna artikel 10 en 11. Want artikel 10 begint met, zeg maar, een aansluiting op artikel 9. Van deze bewaring der uitverkorenen tot de zaligheid en van de volharding der ware gelovigen. In het geloof kunnen de gelovigen zelf verzekerd zijn. En zij zijn het ook, naar de mate des geloofs. waarmee zij zekerlijk geloven dat zij zijn en altijd blijven zullen ware en levende leden der kerk. Dat zij hebben vergeving der zonden en het eeuwige leven. En dienvolgens spruit deze verzekerdheid niet uit enige bijzondere openbaring, zonder of buiten het woord geschied, maar uit het geloof aan de beloften Gods, die hij in zijn woord zeer overvloedig tot onze troost geopenbaard heeft. Uit het getuigenis des Heiligen Geestes, die met onze geest getuigt dat wij kinderen en erfgenamen God zijn. Eindelijk uit de ernstige en heilige oefeningen van een goede conscientie, geweten en van goede werken. En zo de uitverkorenen Gods deze vaste troost in deze wereld niet hadden, dat zij de overwinning behouden zullen, mits schaders dit onbedriegelijke pand der eeuwige heerlijkheid, zo zouden zij de ellendigste van alle mensen zijn. Ondertussen getuigt de schrift dat de gelovigen in dit leven tegen onderscheiden twijfelingen des vleesjes strijden. En in zware aanvechtingen gesteld zijnde, dit volle betrouwen des geloofs en deze zekerheid der volharding niet altijd gevoelen. Maar God, de Vader aller vertroosting, laat hen boven hetgeen zij vermogen niet verzocht worden, maar geeft met de verzoeking ook de uitkomst en wekt in hen de verzekerdheid der volharding door de Heilige Geest wederom op. Tot zover deze artikelen. En gemeente, we staan in de eerste plaats stil bij het ontvangen van de zekerheid van de volharding, de zekerheid van het geloof. In de tweede plaats horen we over het missen van die zekerheid. En in de derde plaats staan we stil bij het opwekken van de zekerheid. Het ontvangen, het missen en het opwekken van de zekerheid. Gemeente, in de vorige leerdienst hebben we gehoord dat het mogelijk is dat een ieder die gelooft in de Heer Jezus Christus verzekerd kan zijn van het geloof, van de volharding. En u weet nog wel die leeruitspraak in de Dordtse leerregels. Die is gedaan tegenover de remonstranten en tegenover de Roomsen. Want de Roomsen die zeiden, het is mogelijk dat je aan het eind van je leven in grote zonde valt en dat je het geloof verliest. En de remonstranten die zeiden dat ook. Het is mogelijk dat een kind van God niet kan volharden tot het einde, omdat hij in de laatste periode van zijn leven een of andere grote zonde doet. En onze Dordtse leerregels die hebben duidelijk aangegeven, als de Heere begint, dan maakt hij het ook af, dwars door alles heen. En je kunt verzekerd zijn van die volharding dat de Heere je vasthoudt tot het einde toe. De zekerheid van het geloof is mogelijk. Maar als die zekerheid nu mogelijk is, dat de Heere je vasthoudt tot het einde toe, hoe kom je dan tot die zekerheid? En misschien is dat wel een vraag van u, van jou, dominee. Hoe krijg ik dan die zekerheid? Want ik word zo door elkaar geschud. Is dat wel bereikbaar in een gewone weg? Moet je daarvoor niet iets heel bijzonders meemaken? Iets opvallends? Er zijn nogal wat mensen die van mening zijn dat een gelovige er nooit zeker van kan zijn of hij tot het einde toe zal volharden zonder een bijzondere openbaring. Ze zeggen, je moet er wel iets heel aparts voor hebben meegemaakt, iets buitengewoons, want het kan zomaar niet. Het is in hun ogen echt wanneer je iets ontvangt boven het woord van God uit en buiten het woord van God om. In de Dordtse leerregels, hoofdstuk 5, artikel 5 van de verwerping der dwalingen, lezen we dat ook de remonstranten leerden dat deze zekerheid alleen te krijgen was door middel van een bijzondere openbaring, een visioen. Dus als je zoiets denkt, ben je eigenlijk een remonstrant op dat punt. Kijk, in onze dagen zijn er mensen die zeggen dat je een vierschaar beleving moet hebben meegemaakt, een visionaire voorstelling van het gericht Gods. En als je dat meegemaakt hebt, dan alleen mag je het zeker weten. God kan zo werken, zeker. Maar het is niet zijn algemene weg. Tenminste, als we zijn woord nagaan, dan komen we dat zo niet tegen dat ieder van Gods kinderen dat op zo'n wijze meemaakt. En als men op iets uitzonderlijks zit te wachten, is men eigenlijk met Gods woord alleen niet tevreden. En gemeente, wat is dat erg? Wat is dat erg als je eigenlijk zit te wachten op iets buiten het woord van God om, boven het woord van God uit? Iemand zei eens tegen me, dominee, ik heb wel eens van iemand gehoord of gelezen dat de Heere sprak. Die man die hoorde een stem uit de hemel en toen mocht hij geloven dat hij echt een kind van God was. En daar wacht ik ook maar op. Maar eigenlijk is dat een belediging voor de Heere, of niet? Als je iets verheveners dan Gods eigen spreken in zijn woord verwacht. De Heere die heeft toch gesproken. O zeker, het is mogelijk dat iemand dat zo mag meemaken, maar dat zijn dan wel bijzondere wegen die de Heere gaat. Als een zondaar door genade de toevlucht mag nemen tot Christus, dan brengt de Heilige Geest hem door de verkondiging van het woord tot zekerheid. En die zekerheid die steunt niet op mijn beleving en ervaring, hoewel het niet buiten de beleving en de ervaring omgaat, maar het steunt op de betrouwbaarheid van de zeer vaste beloften van God. Onze vaderen belijden in de Dordtse leerregels, hoofdstuk 5, artikel 10, op grond van de Heilige Schrift, dat de zekerheid van de vergeving der zonde en het eeuwige leven, om de laatste woorden van artikel 9 maar aan te halen, niet spruit uit enige bijzondere openbaring, zonder of buiten het woord geschied. Nee, deze zekerheid spruit uit het geloof in de beloften Gods, die hij in zijn woord zeer overvloedig tot onze troost heeft geopenbaard. Dus alleen het geloof in de beloften van God geeft zekerheid en vastheid. Het ware geloof draagt het bewijs van echtheid in zich. Het ware van het geloof wordt dan ook niet door iets anders bewezen, maar het is tegelijk zelf bewijs. Het ware geloof zelf twijfelt dan ook niet. Het geloof is een vaste grond der dingen die men hoopt en een bewijs der zaken die men niet ziet. Gemeente, God werkt het geloof door de prediking van het woord, waardoor de beloften van God met meer en meer helderheid en zekerheid aan het hart worden bevestigd. Als je door genade de Heere mag leren kennen, dan brengt God je meer en meer tot de zekerheid en bewustheid van het in Christus zijn. En dit ontstaat door de eenvoudige verkondiging van het woord. Gemeente, wij mensen staan altijd open voor iets bijzonders of buitengewoons. En dan zeggen we, ja, dat is echt. Die man, die vrouw, die heeft dat op zo'n bijzondere wijze meegemaakt. En dat kan ik, gooi dat niet weg. En hoe proberen ook andere godsdiensten, niet door rituelen of mystieke handelingen, mensen te overtuigen. De Joden wilden het evangelie pas geloven als er tekenen bij werden verricht. Maar het probleem is dat bijzondere ervaringen nooit objectief te controleren zijn. En wat bedoel ik daarmee? Wel, het kan ook een inbeelding zijn. Die bijzondere ervaringen kunnen op bedrog rusten. Met als gevolg dat zelfs met de meest bijzondere openbaringen de mens nog geen zekerheid van zijn zaligheid zou kunnen hebben. In de eeuwigheid zal blijken dat men zijn huis op zandgrond gebouwd heeft. God die heeft aan zijn kerk een veel solider fundament gegeven. Zijn woord. En Petrus schrijft, wij hebben het profetische woord dat zeer vast is. En het is toch een van de drie kernpunten waarop met de hervorming de nadruk werd gelegd. Sola scriptura, alleen de schrift. Gemeente, zowel het geloof als ook de zekerheid van het geloof. En ik zei vorige keer, in het ware geloof zit altijd al iets van zekerheid. Zowel het geloof als ook de zekerheid van het geloof is door het gehoor van het woord Gods. In dat woord belooft God vergeving der zonde, het eeuwige leven en alles wat tot het leven en de zaligheid nodig is aan allen die in de Zoon geloven. Een gelovige mag dan verzekerd zijn van zijn zaligheid door zich te richten tot en zich in het geloof vast te klampen aan de beloften van God, die hij in zijn woord zeer overvloedig tot onze troost heeft geopenbaard. Iemand die ons iets belooft, wil dat wij zijn belofte geloven. En dat alles heeft te maken met vertrouwen. Of ik iemand wel of niet geloof, hangt af van de vraag of ik die persoon wel of niet vertrouw. De zekerheid van het geloof wordt verkregen door in vertrouwen te steunen op Gods toezeggingen. En van die beloften geldt zonder meer, ik zal nooit herroepen wat ik eenmaal heb gesproken. Hetgeen uit mijn lippen ging, blijft vast en onverbroken. Dus het ware geloof verbindt zich aan de beloften van God. En de inhoud van die beloften is de vergeving der zonde en het eeuwige leven. En die beloften die worden ons gepredikt. Opdat ik door de Heilige Geest deze beloften mag mijnen. En dat ik mag weten dat God mijn zonden vergeven heeft. Niet buiten het woord om. Dat is het eerste. En het tweede, wat onze Dordtse vaders noemen en wat hier nou mee verbonden is, dat is uit het getuigenis des Heiligen Geestes, die met onze geest getuigt dat wij kinderen en erfgenamen God zijn. We hebben dat ook gelezen. In Romeinen 8, dat bekende gedeelte. De geest getuigt met onze geest dat we kinderen God zijn. Dat getuigenis van de Heilige Geest, dat gaat niet buiten het woord om. Het woord kan ons op zichzelf geen zekerheid verschaffen, maar de Heilige Geest maakt de beloften door het geloof tot een levende werkelijkheid. Dat je mag gaan geloven. Dat geldt nu ook voor mij. Die vergeving der zonde, dat eeuwige leven. Dat ik mag geloven dat de Heer ook voor mij naar deze aarde kwam. Voor mij arm werd, daar hij rijk was om mij, arme zondaar, rijk te maken. En uiteindelijk ligt de verbintenis, de zekerheid van het ware geloof, alleen in de verbintenis met de Heer Jezus Christus. Die zekerheid ligt in het feit dat God mij als een rechtvaardige aanziet in Christus. En gemeente, dat geloof draagt ook vrucht. En dat is eigenlijk het derde wat genoemd wordt in artikel 10. Daar staat dan: eindelijk uit de ernstige en heilige oefening van een goede conscientie, een goed geweten en van goede werken. Als de geest getuigt met onze geest dat we kinderen God zijn, ja, dan blijft dat niet zonder gevolg. We zeggen wel eens: adeldom verplicht. Iedere boom wordt uit zijn eigen vrucht gekend. Gemeente, onze vaderen bedoelen niet dat wij door goede werken zalig worden, maar het is wel zo dat we onder andere daar om goede werken moeten doen, dat elk bij zichzelf van zijn geloof uit de vruchten verzekerd zijn. Een zondig leven veroorzaakt altijd verwijdering van de Heer. Als je zondige dingen bekijkt, zondige dingen leest, zondige daden doet, dan verwijdert ons dat altijd van de Heer als we hem nodig en lief hebben gekregen. Maar het tegenovergestelde is ook waar. Een verlangen om naar zijn wil te leven, naar zijn wil te handelen, geeft een goed geweten en doet ons Gods gunst ervaren. En er zal een voortdurende strijd worden gevoerd tegen het ongeloof en de zonden. En in eigen waarneming, gemeente, is die strijd zeer zwaar. En van de kant van de mens een verloren strijd. En wat kan een kind van God moedeloos worden? Maar dan mag zo iemand zich troosten met de wetenschap dat het geopende graf van de zaligmaker het bewijs is dat de overwinning behaald is. En de Heilige Geest die verzekert een kind van God dat hij of zij in de overwinning van die koning mag delen. O, wat een wonder, gemeente. Als dat waar is, als de geest met onze geest getuigt dat we een kind van God zijn. Je durft het niet voor mogelijk te houden. Maar je moet zeggen, het is toch waar. Zien we daarnaar uit als we dat nog missen? Is dat het verlangen van jouw hart, dat ik dat ook mag weten door de Heilige Geest? En dat de Heere dat ook doet door middel van de beloften uit zijn woord. En dat het in mijn leven zichtbaar mag worden. O hoop op God. Wend je naar hem toe. Hij is de God van wonderen. Die de ellendigste van alle mensen kan maken tot de gelukkigste van alle mensen. O gemeente, stelt u zich voor dat er geen volharding der heiligen zou zijn. Dan zouden we de ellendigste van alle mensen zijn. Als het aan het eind door een of andere doodzonde nog mis zou kunnen gaan. En we voor eeuwig verloren zouden moeten gaan. En daarom staat er ook aan het slot van artikel 10. En zo de uitverkorenen Gods deze vaste troost in deze wereld niet hadden, dat zij de overwinning behouden zullen, mits schaders dit onbedriegelijk pand der eeuwige heerlijkheid. Zo zouden zij de ellendigste van alle mensen zijn, als we die zekerheid zouden moeten missen. Het is zoals we het zongen, zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Weten we daar iets van, dat je zegt, ja, als ik de Heere niet zou kennen, als ik niet van hem zou zijn door enkel genade, het zou een hopeloze zaak zijn. Maar de Heere die houdt getrouw zijn woord. Wat hij eenmaal heeft gesproken, dat blijft vast en onverbroken. Maar gemeente, dan gaat in artikel 11 het over het missen van die zekerheid. In artikel 11 wordt duidelijk gemaakt dat die verzekerdheid der volharding bestreden wordt. Want al behoort de zekerheid bij het wezen van het geloof, toch kan die zekerheid gemist worden. Zonder dat daaruit geconcludeerd moet worden dat het geloof niet echt is. De zekerheid van het geloof, waardoor we mogen weten dat Christus onze gerechtigheid is. En dat hoop schenkt op het eeuwige leven. Ja, dat biedt geen garantie voor een ongestoorde reis. We zouden kunnen zeggen, het schip van Gods kerk vaart niet altijd over een rimpeloze zee. Iemand zei eens een keer tegen me, ja, ik zou wel van varen houden als het nooit zou stormen. Als dat schip altijd maar rustig zou kunnen varen, ja, dan zou ik wel met zo'n schip mee willen. Maar voordat het schip de eeuwige haven der rust invaart, moet het soms door de onstuimige branding heen. Kijk, het geloof is zekerheid. Maar de gelovige zit vol onzekerheid. In het hart is niet alleen het werk van de geest. In het hart van een kind van God. Maar er zijn ook nog de werken van het vlees. En vaak wordt een gelovige heen en weer geslingerd. Tussen enerzijds het gelovig weten van Gods goedheid. En anderzijds het kennen van zijn eigen verdorven hart. En dat laatste dat werpt vaak een schaduw over het licht dat in zijn ziel is opgegaan. Het ene ogenblik is zijn vertrouwen vol op Christus gevestigd. En kan die over de golven lopen, net als Petrus. En het andere ogenblik wordt zijn oog getrokken naar die woeste golven en voelt hij zich naar beneden zakken. Ondertussen getuigt de schrift, zo begint artikel 11, dat de gelovigen in dit leven tegen onderscheiden twijfelingen des vleeses strijden. Onderscheiden twijfelingen betekent onderscheiden twijfelingen des vleeses betekent verschillende twijfelingen van het vlees. Mag ik eens een twijfel noemen? Misschien wel heel herkenbaar, twijfel of Gods woord wel de waarheid is. Catechisatie, de jongeren weten dat wel, wordt er wel eens een vraag gesteld. Ja, wie zegt nu dat Gods woord, dat de Bijbel de waarheid is en niet de Koran? Om maar een voorbeeld te noemen. Als je twijfelt of Gods woord wel de waarheid is, ja, dan geven die beloften die daarin staan geen enkele troost meer. Of een andere twijfel is, twijfel of de Heere alles werkelijk in zijn hand heeft als je ziet wat er in je leven gebeurt. Eerst geloofde je vast en zeker dat de Heere alle dingen leidt. En toen gebeurde dat ongeluk, toen kwam die ernstige ziekte, toen kreeg je ontslag, toen bleek dat je een bepaalde beperking had, waardoor je dat werk wat je graag wilde doen niet meer kon doen. De twijfel sloeg toe. Hoe kan dat nu? Dat het nu zo gaat in mijn leven. Ja, die twijfel die kan zo ver gaan dat de gelovigen, want over hen gaat het hier, twijfelen aan het bestaan van God. Hebt u het wel eens gehad, als je de Heere mag kennen, dat er ogenblikken zijn waar je zo heen en weer geschud wordt, dat je denkt, zou God er wel zijn? En je schrikt als je dat denkt, als je dat voor jezelf zegt of tegen een ander zegt. Dat klinkt vreemd, maar zo leert de ondervinding het wel. Iemand die het ware geloof mist, ja, die heeft nauwelijks of nooit zulke twijfels. Die gelooft het wel. De twijfel die het meest voorkomt, als we de Heere mogen vrezen, is toch wel de twijfel aan onze eigen staat. Zou het wel waar zijn dat ik een kind van God ben? Heb ik het me niet alles ingebeeld? Is de Heere wel echt in mijn leven gekomen? Of heb ik wat zaken naar mezelf toegeredeneerd? Of is er wel genade voor mij? Voor mij die zo diep in de zonde gevallen ben? Voor mij die zichzelf een zondaar weet en telkens weer terugvalt in de zonde en die van een heilig leven zo weinig terechtbrengt? Je moet zeggen, wat gaat er nu van me uit? Ik lees nauwelijks de Bijbel en het was vroeger zo anders. Onze Dordtse vaders noemen het twijfelingen des vleeses. Twijfels over het vlees. Nee, twijfels van het vlees. Veroorzaakt door het vlees. Door onze oude natuur. Gemeente, twijfel is een zaak van het vlees. En daarmee wordt alle twijfel meteen aangeduid als iets wat tot het vlees behoort. En niet tot de geest. Het is zonde. We mogen die twijfel dus nooit gaan verheerlijken. Die twijfelingen die komen uit de oude mens zelf voort. Twijfelen is een bewijs van ons, ja, van ons wantrouwen, van ons ongeloof. En tegen die verschillende twijfels moet gestreden worden. We zeggen hiermee niet dat die twijfels voorkomen kunnen worden. Daarvan getuigt de schrift. Het ging vanmorgen over Johannes. We kennen de geschiedenis wel en we hopen daar de komende tijd nog wel nader bij stil te staan. Als Johannes in de gevangenis is, dan stelt deze grote in het koninkrijk van God. Dan stelt die man van wie de Heere Jezus sprak dat er niemand uit een vrouw geboren groter was dan hij in het koninkrijk der hemelen. Dan zegt hij, zijt gij degene die komen zou of verwachten wij een ander? Johannes. Van wie Gabriel zei, deze zal groot zijn voor de Heere. Die zegt dan, als die in de gevangenis zit, is die wel werkelijk de Messias. Geen kind van God ontkomt aan die twijfel. Wie nooit heeft getwijfeld, heeft nooit echt geloofd. Nee, twijfel is zonde, is verkeerd. Daar moeten we tegen strijden. Er zijn twijfelingen des vleeses, voortkomend uit de oude mens, uit het innerlijk van een zondaar. Maar er zijn ook zware aanvechtingen. Dat is het tweede wat wordt genoemd. En in zware aanvechtingen gesteld zijnde. Kijk, die twijfels, die komen voort uit het innerlijk. En die aanvechtingen, die komen van buiten. Want we worden ook van buiten aangevochten. De duivel bestrijdt en verzoekt hem en valt iemand die de Heere mag kennen op allerlei wijze aan. Hij probeert de gelovigen aan te vallen met keiharde, soms onverklaarbare feiten in hun leven. Hoe kan dat nu gebeuren? Geloof je werkelijk dat de Heere voor je zorgt? Dat is toch onmogelijk? En een andere keer dan komt hij met Gods woord dat haaks lijkt te staan op ons leven. En als er een tegenslag in ons leven komt, als we een kruis op de schouders gelegd krijgen, dan is er die aanvechting. Is dat nu die God waarop gij vroeger bouwde? Zware aanvechting, zegt dit artikel. En dat is helaas maar al te waar. Die aanvechtingen kunnen zwaar zijn, diep insnijden. Die aanvechtingen die kunnen het hele gebouw van je leven op zijn grondvesten doen schudden. Wie ben ik en wat komt er van mij terecht? En het gevolg van deze twijfel en aanvechting is dat het volle vertrouwen des geloofs en de zekerheid der volharding niet meer altijd gevoeld wordt. Hebt u het gelezen? Niet meer altijd gevoeld wordt. Kijk, dat is de werkelijkheid van het leven des geloofs. Dan kun je de volharding der heiligen met je mond belijden, maar van binnen verteerd worden door twijfel en van buiten aangevochten worden door de vijand, zodat je het niet meer gevoelt. En als je dan afgaat op je gevoel, dan kan het voor jezelf een verloren zaak zijn. Hoewel geloofszekerheid niet hetzelfde is als gevoelszekerheid, kan men dat in zo'n situatie niet onderscheiden voor zichzelf. Twijfel en aanvechting kunnen niet worden weggenomen door ze in eigen kracht te bestrijden. O zeker, we moeten er tegen strijden. En hoe dat kan wel, onze handen vouwen, Gods woord lezen, die beloften overlezen, biddend. Maar hoe kunnen we uit die gapende afgrond van twijfel gered worden dan alleen door Hem die boven alle twijfel stond? Jezus Christus, die zelfs toen Hij verlaten werd nog zei, mijn God. Terwijl een kind van God wegzinkt in de gapende afgrond, klinkt zijn reddende stem boven de huilende stormen uit. Gij klein gelovige, waarom hebt gij gewankeld? Gemeente, wat een troost als je de Heere mag vrezen, als die verzekerdheid van de volharding niet wordt gevoeld, is daar de Vader aller vertroosting, die door de Heilige Geest die verzekerdheid weer opwekt. En dat is het derde. Hoe staat het in artikel 11? Het staat er zo mooi. Maar God, hoort u het? Maar God, te midden van alle twijfel, van alle aanvechting, maar God, de Vader aller vertroosting. Gemeente, laten we maar eens even een moment stilstaan bij die heerlijke naam, de Vader aller vertroosting. Is dat geen prachtige naam voor wie de Heere is en wil zijn? De Vader van alle vertroosting. Dat geeft aan alle vertroostingen die komen van Hem. Er is geen troost buiten Hem. Hij is de bron van alle goed, maar ook van alle troost. Onder Gods toelating kan de verzoeker zeer ver gaan. Maar Gods onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen, zodat ze onder de verzoeking niet zullen bezwijken. We zeggen wel eens, voordat vader een last oplegt bij zijn kind, meet hij eerst de schouders. Op het moment dat ze denken eronder te zullen omkomen, sta de barmhartige hoge priester gereed om hen te helpen. Hij zorgt ervoor dat zijn kinderen niet aan twijfel en aanvechting worden overgelaten. Het is zijn lust en zijn werk om te troosten en midden in de benauwdheid te laten weten dat hij er is en dat er meer is dan we op dat moment ervaren. Wat kan de Vader der vertroosting ons troosten? Gemeente, weten we daarvan. Als je vol twijfel zit en vol aanvechting, terwijl je andere tijden gekend hebt en je weet niet meer hoe het verder moet, dat je dan mag merken dat die God der vertroosting er is. En die kan troosten als geen ander. We zeggen wel eens, mensen zijn moeilijke vertroosters. Maar dat geldt niet van deze God aller vertroosting. Kijk, moeders kunnen troosten. Als een kleinkind gevallen is, dan neemt moeder het huilend kind in de armen om het kind te troosten. En ook al is er iemand anders, eigenlijk kan moeder dat kind alleen maar troosten, of vader. Deze Vader der vertroosting gaat alle vaderlijke vertroosters verre te boven. En die vertroosting, Geliefden is geen goed bedoeld gebaar en geen goedkoop woord. Zo vaak, stil maar, het komt wel goed. Nee, het is goddelijk. Het is genadig. En goede tieren vertroosting. O, als de Heere overkomt door zijn woord en geest met die troost, dan word je er weer bovenuit getild. Wonderlijk vertroost. De Vader der vertroosting in Christus is Hij de bron van alle troost. En alleen als Hij troost, dan kunnen we inderdaad getroost zijn. Hij is de enige troost in leven en in sterven. Wat zijn we gelukkig als we deze Vader aller vertroosting in Christus mogen kennen. En wat ben je ongelukkig als je die troost nog mist. Dan kunnen anderen je troosten. Maar dat is niet de echte, de ware, de eeuwige troost. De genadige, de goede tieren troost. Gemeente, sterker dan al onze twijfel is de zekerheid die Hij biedt in die vertroosting. Krachtiger dan onze aanvechting is de overwinning die Hij ons schenkt. Meer dan de prikkel van ons vlees en de aanvalskracht van de vijand is de sterkte van deze God aller vertroosting. Geliefden, kennen we deze Vader aller vertroosting. O, heb toch geen rust eer dat je Hem mag kennen. In Christus hebben we van Hem troost ontvangen. Wie troost die dan? Hij troost het hart dat schreiend vanwege berouw over de zonden tot Hem vlucht. En als we door Hem getroost worden, dan zijn we rijker dan ooit tevoren. Beter getwijfeld las ik bij iemand en aangevochten doch getroost. Dan nooit aangevochten en getwijfeld, maar ook niet getroost. Gods vertroosting blijkt uit het feit dat Hij zijn kinderen niet verzocht laat worden boven hun vermogen. Verzoeking is het werk van de duivel. Beproeving is Gods werk. En als God beproeft, dan kan de Satan proberen te verzoeken. Verzoeking heeft tot doel ons van God af te trekken. En Gods beproeving heeft tot doel om ons dichter bij de Heere te brengen. Daarom mogen we voortdurend bidden. Leid ons niet in verzoeking. Dat betekent, Heere, zorg ervoor dat de omstandigheden niet zo worden dat ik zou vallen. Houd u me staande, bewaar me als de Satan het op me voorzien heeft. Hier wordt beleden dan dat Gods vaderlijke zorg werkelijk troost geeft. Gods vaderlijke zorg zorgt ervoor dat zijn kinderen niet verzocht worden boven hun vermogen. Hoe moeilijk ook. Hoe zwaar ook. God zorgt dat het hun uithoudingsvermogen niet te boven gaat. O Satan, die kan slechts zo ver gaan als de Heere hem laat gaan aan de ketting. Luther zei, het is een kettinghond, hij zit aan de ketting. Hij kan niet verder gaan dan de Heere dat toelaat. God geeft met de verzoeking ook de uitkomst. Dat komt uit 1 Korinthe 10 vers 13. Hij zorgt en redt. Hij maakt een uitgang. Laat de uitgang zien. Open de uitgang. Kijk, zo houdt hij zijn kind staande. En laat hem of haar niet omkomen. Alle verzoekingen ten spijt. Asaf zegt dan ook, dit krenkt mij. In Psalm 73. maar de rechterhand des Allerhoogsten verandert. Ik denk aan Job op de puinhopen van zijn leven. Dan mag hij belijden, want ik weet, mijn Verlosser leeft. Hoe komt dat nu? Dat hij dat zo mag zeggen. Dat komt nu door die God, door die Vader aller vertroosting. Mogen we het ook zeggen. En God wekt in de gelovigen de verzekerdheid der volharding door de Heilige Geest weer op. Zo sluiten onze Dordtse vaderen artikel 11 af. Dan doet de Heere weer de olie van de geest op het vuur. Terwijl de Satan probeert om dat vuur te blussen, zorgt de Heere door de olie, dat bekende beeld in de Christenreis van Bunyan, u kent het wel, zorgt de Heere door de Heilige Geest dat dat vuur weer oplaait. En dat doet hij in de middellijke weg, door het gebed, door het onderzoeken van het woord, door de prediking van het woord, vooral in de psalmen, zien we dat duidelijk. Daar zien we Gods kinderen in het hart. Daar horen we de worstelingen en smeekbeden van de kerk. Mensen die aangevochten en bestreden worden. Och, wierd ik derwaarts weer geleid, dan zou mijn mond u de ere geven. Geef mij weder de vreugde uws heils en de vrijmoedige geest ondersteunen mij. Door het woord neem de Heilige Geest de twijfel weg. Door de vaste troost van Gods beloften, dit weet ik vast, God zal mij nooit begeven. Dat doet hij door de zekerheid van Christus werk voor ogen te stellen en ons daaraan houvast te geven, daaruit kracht te putten. En de Geest leert het ons zeggen, en toch, nochtans, ziet de Heere naar me om. En opnieuw wordt die zekerheid gewekt. God zal mij nooit begeven. De Heere die staat voor zijn eigen werk in. En opnieuw, dat betekent ook vaster en sterker dan ooit tevoren. Wederom. Ik zal hem nooit vergeten. Hem mijn helper heten, al mijn hoop en lust. Gemeente, onze gereformeerde vaders, die leerden de zekerheid van het geloof. En de Roomsen ontkenden deze zekerheid. Welke zekerheid hebben wij? Velen reizen voort in onzekerheid, zoals het wel eens verwoord is in dat bekende gedicht. 3 dingen bezwaren mijn gemoed. Het eerste, dat ik sterven moet. Het tweede bezwaart mij nog veel meer, dat ik niet weet wanneer. En het derde bezwaart mij bovenal, dat ik niet weet waarheen ik reizen zal. Is dat zo, zegt u? Ja. Dominee, dat is ook mijn gedicht. Weet u van wie dat gedicht is? Dat is van een Roomse dichter. En geeft duidelijk de onzekerheid weer die Rome leert. En ik zeg niet dat het verkeerd is dat deze vragen, deze dingen in ons hart en leven leven. Maar hier tegenover kunnen we een ander gedicht plaatsen. Wat spreekt over de zekerheid van het geloof. En ik hoop en bid dat we daardoor genade mee mogen instemmen. Het gaat ook over 3 dingen. Niet 3 dingen die mijn gemoed bezwaren, maar 3 dingen die mijn gemoed verheugen. Drie dingen verheugen mijn gemoed. Het eerste dat ik gewassen ben door Christus bloed. En het tweede verheugt mij nog veel meer, dat ik toebehoor aan Christus mijn Here. En het derde verheugt mij bovenal, dat ik weet waarheen ik reizen zal. Naar dat vaderhuis. Naar die vader. Aller vertroosting. Zegt u, zeg jij, zeg ik, door genade. Hier amen op. Amen. Gemeente, zingen we van Psalm 77. Het zesde vers, Psalm 77, het zesde vers.